Zaterdagavond heeft Iran voor het eerst in de geschiedenis een rechtstreekse aanval uitgevoerd op Israël. Meer dan 300 raketten en drones werden afgeschoten. Israël haalde nagenoeg alle projectielen uit de lucht in samenwerking met de VS en Groot-Brittannië. In deze uitzending spreken we met Tal Hartouf, die de aanvallen meemaakte in Israël. Kan deze aanval van Iran uitmonden in een regionale oorlog? En hoe kunnen we als christenen kijken naar deze zorgelijke ontwikkelingen? Bij mij aan tafel, professor Dr. Willem Ouweneel. Willem, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, het Verenigd Koninkrijk die roept Israël nu op om terughoudend te zijn, om de Iraanse aanval niet te gaan vergelden. Ook Guterres, de baas van de VN, die zegt maximale terughoudendheid. Heeft Israël eigenlijk een keuze?
Laten we eerst bij het begin beginnen, want we zitten hier natuurlijk een beetje verbijsterd bij elkaar. Je zei het zo snel dat ik denk, ik moet het nog eens zeggen. Want er zijn twee wonderen gebeurd. Dus ik weet niet of er sinds 1948 ooit zo'n aanval op Israël is geweest. Zeker niet van de kant van
Iran. Zeker niet van Iran, nee.
Rusland heeft nooit zo'n geweldige aanval op Oekraïne uitgevoerd. Waarschijnlijk omdat ze daartoe helemaal niet in staat zijn. Mm. En je kunt ook anders draaien. Je kunt ook zeggen, als zo'n aanval als van Iran op Nederland zou zijn uitgevoerd, dan zouden hier duizenden doden zijn gevallen. Dus het ene wonder is dat een aanval van deze omvang door Iran op Israël wordt afgevuurd, het is onbeschrijfelijk.
Ja.
Hadden we niet kunnen denken. Ik dacht dat ze met die geënterde boot tevreden zouden zijn, maar mooi niet.
Ja.
Het andere wonder is dat ze bijna niets bereikt hebben. Daar kun je triomfantelijk over noemen. Dat is natuurlijk tegelijkertijd een mirakel.
Ja.
In Europa zou het een ramp zijn geworden. En ze hebben 99% uitgeschakeld. Er is geen doden gevallen, wel een zwaargewond meisje door brokstukken die naar beneden vielen. Dat is dan triest genoeg, maar dat is geen verhouding tot de duizenden doden die je had kunnen verwachten.
Nee, want een defensiespecialist, Peter Weininga van het The Hague Central for Strategic Studies, die zei ook van Rusland is nooit in staat geweest, wat je ook noemt, hè, om zo'n aanval uit te voeren op Oekraïne. En ook als je kijkt naar Europa, geen enkel Europees land zou deze aanval hebben kunnen afslaan. Dus het was niet niks wat er gebeurde.
Nee, het is echt heel historisch wat er gebeurd is.
Maar nu de reactie van Israël.
Ja, nou de reactie van Israël. Je kunt op twee manieren redeneren. In het Midden-Oosten gelden andere normen dan hier. Jij geeft een klap en ik geef een klap en dan zeggen we, jongens, oké, het is mooi aan werkjes geweest. Daar is gezichtsverlies zo rampzalig. Met de Russen is dat ook wel zo, met de Chinezen ook wel zo. De westerlingen hebben daar minder last van, maar gezichtsverlies. Dus aan de ene kant is het gezichtsverlies voor Israël dat ze zo'n klap hebben moeten incasseren, ook al hebben ze die goed weerlegd. Maar het is ook gezichtsverlies voor Iran, dat eigenlijk staan ze in hun hemd. Want er is niks beschadigd, nauwelijks. Dus dan kun je zeggen als Israël, oké, laten we hier dan mee tevreden mee zijn. Goed, ze hebben hun klap uitgedeeld, ze hebben een punt gemaakt. Wij zijn daar heel goed doorheen gekomen. Daar laten we het.
Ja.
Maar je kunt ook zeggen, dat zal alleen maar als zwakheid worden opgevat door de tegenstander. Ja. Zo zit dat in elkaar.
Ook weer zo'n ingewikkeld, moeilijk dilemma.
Dat is... Je kunt dus alleen maar hopen en bidden dat Israël daarin heel terughoudend zal zijn. Ze hebben hun kracht bewezen. Dus met je gezond verstand zou je zeggen, jongens, laat het daar nou bij.
Ja, nou goed, we hebben eerder vandaag gesproken met Tal Hartouf in Israël. Want die aanval in Iran die heeft natuurlijk ook de nodige impact gehad op de bewoners van Israël. En we spraken haar over afgelopen zaterdagavond. So, Tal Hartouf, welcome in our show. Thank you for being here. Can you describe us last Saturday evening when Iran started the attack and you knew about the missiles coming from Iran towards Israel? Can you describe the situation back then?
Yes, so if we go back a few hours before, the previous 2 days, there's this so-called intelligence that Iran is going to attack Israel, right? So that's all we're talking about. And it didn't seem viable to us, like what they're going to like release their plans. I mean, so we kind of, we were anxious, but didn't know quite what to believe if Israel's got a trick up their sleeve. So the Shabbat itself, I mean, I went out, but it was ghostly quiet. There was nobody around. And you were just waiting for the sirens to go off.
And then you heard that Iran fired the missiles toward Israel, but it would still take a few hours for them to arrive. So can you describe this period of time?
Yeah, for sure. So Shabbat passes, all good. And I went to sleep. And I always have my phone on because of the red alert, and the phone went nuts. Mm-hmm. And sirens go off. So, you know, you put the radio on or the TV, whatever. And there's this announcement. It was a visual. It's a graphic, and it had the number, if I remember, 520 ballistic missiles and rockets or whatever, zones, drums, on their way to Israel. And you rightly said, Sarah, we have a waiting time. I can't describe what everyone else thought because I'm not them. But I just remember looking at that image on the screen thinking, Iran are actually attacking us, and you don't know if it's a nuclear warhead. And so we're talking about the middle of the night, and in my neighborhood, all the lights are on. You can hear people's TV. You can hear children crying, you know. Babies are getting out of bed, and the mothers are trying to calm the kids down. Dogs are barking. Then there's a line of phone calls, right? We all check on everyone else. WhatsApp's going, are you okay? Where are you?
Were you afraid back then?
I wasn't afraid. I had maybe because of what it's I've been through in the past, it's almost like you resolve yourself to it ending badly. I wasn't afraid. I felt very sad that this could be the end of Israel. I mean, we were thinking like nuclear, all right? We just didn't know. We thought this was really the apocalypse. And there were a few, there was a couple of hours where it felt very apocalyptic.
Just make so sure what did you do?
Okay. Well, I thought, I'm going to do something that I want to do if I'm going to die. So I got my paintbrushes out. I started painting a picture on the wall. I'm listening to the sirens. And then through the window, I can see these rockets going over Haifa. And then phone goes again. I got my paintbrush between my teeth, trying to calm the dogs down. I just wanted to die doing something I loved.
But then... thank God Israel was able to stop all the missiles, and there was only one wounded girl, and for the rest there was no people that died. But what do you think, according to you, should be the response of Israel towards Iran now?
Well, most people would be glad I'm not prime minister, right, or making these decisions. But let's just say it like this. Bibi has been going on about Iran being a threat for years. So first of all, I hope he shows some courage and does what needs to be done. Secondly, you can see a pattern. To answer your question, there's a pattern in this. Israel basically has its hands tied by the American elections. Probably going to upset a few people here. But it's all about what's going on in America. This is America's war. We're not allowed to do this, this, and this. So we can't go into Rafah to finish Hamas off. We have to make sure that these so-called innocent Palestinians get all their food and their wants and needs met while we still have hostages, and nobody's saying about a war about hostages. So our hands are tied in Gaza. And now we've just suffered like the biggest barrage since the Blitz. The world government's like, Israel, poor Israel. Everyone's in favor for Israel as long as we don't fight back. All right, we've got our... I mean, the cowardice of the West is sickening, like the British government, the French government, good for Holland in this case. What do I think we should do? I think unreservedly we should bomb Iran. We should take out their nuclear facilities. We have to react to this. And you know what? People get killed in war. Of course it's going to be a war. Of course it's going to spread. People say, Sarah, they go, this is a terrible war. Like, as opposed to other wars, which are really nice wars. But for the West to let this brutal dictatorship play the cards, all right? We didn't win anything on Shabbat. We simply defended ourselves. And as long as Iran are not destroyed, their facilities are not destroyed, we're living under a nuclear holocaust.
I have a final question for you, Tal. Because many people in the Netherlands, in Belgium, wherever we have Christians supporting Israel, many, many thousands of people prayed for Israel. Did you feel these prayers on Saturday evening?
When it had ended, Yeah, absolutely. Not in the middle, because everyone's too hysterical. But when you see that there's over 500 missiles coming, and there were three strikes, you're right, one little girl got bad injured, and an army base got some damage. So absolutely, I mean, there's even, just to put it down on a more less sanctified level, on social media, you know, you have these memes of these rockets coming over, and then you have a hand coming from heaven crushing the memes. Yeah. So I think I'm probably the most cynical person around to attribute anything to divine aid. But yeah, I think it's incredible. I mean, also thanks to the Israeli Air Force skills. But it's incredible that we're still here. Yeah. So, yes, we absolutely did. And on behalf of all the Israelis here, I'll take the liberty and say thank you. I see something miraculous in what happened.
Thank you so much for coming in our studio, Tal Hartouf. Ja, Willem, hoe reageer jij hierop op Tal Hartouf? Want ze zegt van ja, nou ja goed, ze hielden er zelfs rekening mee van misschien overleven we dit niet. Dat is best wel een impact ook voor de inwoners van Israël.
Ongelooflijk. Maar dat laat ook zien dat die Israëli's dus zelf niet in de gaten hadden hoe sterk ze waren. Het is net als een reus die een klap uitdeelt en schrikt van wat het uitwerkt, omdat hij zijn eigen kracht niet kent. Dus in die zin zal het wel weer de geruststelling zijn. Maar ja, als hij zegt, Israël moet terugslaan, dan moet je je afvragen, in welke omvang dan? Moet het elke keer dus groter? Moeten zij laten zien, wij zijn nog sterker dan jullie, wij gaan dus nu 400 drones en raketten op. Dat krijgt gaat een escalatie betekenen.
Ja.
Waar wij ook mee te maken hebben. Denk erom, als Amerika meedoet, en Amerika hoor ik straks op het nieuws, heeft 80 van die raketten naar beneden gehaald. Die hebben ze ook een behoorlijke portie aandeel gehad.
Ja.
De Britten, als dus op die manier Europa en Amerika bij betrokken zijn, zijn wij ook deel van het geheel.
Ja, wij zijn NAVO met elkaar.
Wij zijn precies.
Ja.
NAVO en even de Europese Unie. Dus we zijn daar heel nauw bij betrokken. Wat wel kan gebeuren, ik hoorde straks een commentator op de radio zeggen, dat ze een beperkte klap uitdelen. Bijvoorbeeld, want het is natuurlijk niet alleen vanuit Iran dat die raketten gekomen zijn, ook vanuit Jemen, ook vanuit Jordanië. Dat ze een klap uitdelen aan de directe buren, Hezbollah
in Libanon.
Dat is ook een mogelijkheid.
Hey, maar nog even terugkijkend, de afgelopen zaterdagavond. Je zegt net van ja, Israël heeft een sterk leger, is ook zo. Maar hoe bijzonder is het dat Israël zo'n grote aanval heeft kunnen afstaan? En denk je dat ook het gebed van al die duizenden christenen die hebben meegeholpen, dat daarin heeft geholpen?
Ja, ik kwam straks, voordat we hier begonnen, in de gang Frank van Oer tegen.
En directeur.
Die had een soortgelijke vraag. Die zei, ja, we bidden om bescherming voor Israël. Het lijkt bijna alsof je moet zeggen, ik vertaal nou een beetje wat hij zei. We hoeven helemaal niet te bidden, want Israël kan zichzelf wel beschermen. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Er zijn ontzettend veel gebeden opgezonden tot de Heer de God. En het doet me altijd denken aan de strijd van Israël tegen Amalek. Het frappante daar in Exodus 17 is dat Israël dus wel degelijk gewapende strijd mag leveren.
Ja.
Het zijn een heleboel al te zoetsappige christenen die zeggen ja, alsof ze moeten de rechterwang moeten toekeren aan Iran. Nee, Israël heeft altijd zichzelf mogen verdedigen. De enige keer dat de Heer zei, ik zal voor jullie strijden en jullie moeten stil zijn, was bij de doortocht door de Schelfzee.
Ja.
Maar bij de Amalekieten en alle latere vijanden, bij de verovering van het beloofde land,
Israël
mocht altijd gewapende strijd leven. Maar in Exodus 17 zie je tegelijkertijd Abraham op de berghelling, die daar bidt voor het volk. En als zijn armen verslappen, dan verslapt ook de strijd. En dan lijken de Amalekieten de overhand te krijgen. Dus je moet 100% bidden alsof alles van ons gebed afhangt. En 100% Israël ondersteunen alsof het allemaal alleen maar van de wapens afhangt.
Dus het gaat allebei hand in hand.
Ja, en die spanning hebben we natuurlijk allemaal in ons eigen leven. Weet je? Ja. Als de Heer de stad niet bouwt, tevergeefs bouwen de werklieden eraan. Maar de Heer bouwt de stad niet alleen, dat doet hij door middel van die werklieden.
Ja.
Dus die moeten hard werken. Maar in de zegen des Heeren is het al gelegen, dat zie je daar, datzelfde beginsel. Dus het is een heel Bijbels beginsel. Je moet zelf aan het werk gaan. Wat jij kan doen, dat moet je doen. Maar zonder de zegen van de Heer loopt het uiteindelijk op niets uit. Ik moet je dat even vertellen. Ik heb gisteren ergens gepreekt over Henoch. En bij de voorbereiding ontdekte ik dat de Heer zegt in Maleachi 2 niet alleen Henoch wandelde met God, maar Levi wandelde met God. En daarom heeft God hem uitverkoren om de priesters te leveren voor Israël. Mm. En van de koningen van Israël wordt hetzelfde gezegd met een ander voorzetsel. Wandel voor mijn aangezicht. David, Salomo. Mm. Dus twee groepen van mensen die wandelen met God, dat betekent een intieme omgang met God leven. En dat is altijd de pijnlijke vraag die ik heb als het over het Israël van nu gaat.
Ja.
Waar zijn de massale bidstonden? Misschien ook het over het hoofd zien, hoor. Want het kan best zijn dat het nieuws daarin niet geïnteresseerd is.
Er wordt natuurlijk veel gebeden.
Er wordt wel individueel veel gebeden. Maar je zou willen dat er ook bij de regering van Israël meer zichtbare vroomheid was. Mensen die wandelden met God. Dat zijn heel moeilijke vragen. Maar die vragen komen als een boemerang op jezelf terug. Ja. Want wij zitten in soortgelijke omstandigheden.
Ja, dus we hebben het over het gebed. Over ook de impact die dat heeft in de strijd. Als je zo'n aanval van afgelopen zaterdag van Iran op Israël. Kun je die ook duiden vanuit de Bijbel?
Vanuit de Bijbel weten wij. Als je de profetie tenminste letterlijk neemt.
Ja.
En dat doen wij wel. Maar dat doen een heleboel christenen niet. Dus hierbij richten wij ons tot al degenen die dat niet doen. Die opgevoed zijn met die traditionele vervangingstheologie. Als je die profetieën letterlijk neemt, dan weet je vlak voor de komst van de Messias. Ik heb hier Zacharia 12 tot 14 voor mij. Vlak voor de wederkomst. Hier staat zelfs, zullen alle heidenvolkeren zich verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem.
Dus niet alleen Iran?
Nee. En iemand vroeg. Wordt Iran ergens genoemd in de profetieën? Het enige wat me dan direct er binnen schiet is Ezekiel 38. Daar gaat het over Gog, van het land Magog. En die trekt op tegen Israël. Dat wordt dan verslagen. Maar wat belangrijk is, in zijn gevolg worden genoemd de Perzen, de Iraniërs. Maar ja, daar wordt ook genoemd Gomer. In de traditionele uitleg zijn dat de Germanen. Bet Tugarma, dat wordt wel eens geassocieerd met de Armeniërs. Maar dan gaat het niet alleen maar over Oosterse, Aziatische groeperingen.
Maar echt over
dan
de
gaat
hele
het
wereld.
Over veel wijder is dat. En dat is natuurlijk angstaanjagend. Mm. Wat gebeurt er als Trump de president wordt? Die heeft helemaal niet zoveel met Israël. Dat doet hij wel net alsof. Mm. En dat is dan om de Republikeinen zand in de ogen te strooien. Maar hij heeft nooit veel voor Israël gedaan.
Nou, hij heeft wel de ambassade van
het enige wat hij gedaan heeft. Dat was.
Abraham-akkoorden heeft hij ook gesloten.
Nou ja, oké, goed. Jij neemt het om. ik ben bang dat het voor de wereldsituatie daar slechter op wordt. Mm. Ik heb grote respect voor Biden. In de zin dat ze Israël onvoorwaardelijk ondersteunen. Nou, onvoorwaardelijk, maar dan wel met constant. Denk erom, Netanyahu, ga niet te ver. Hè. Ga ons niet uitproberen.
Ja, maar even terug naar de Bijbel, Willem.
Ja, maar daarmee wil ik. Wat ik naartoe wilde, dat was dit. Als iemand als Trump president wordt, even los daarvan. Israël kan zo ontzettend veel tegenzin, tegen afkeer opwekken. Mm. Dat zie je nu ook bij heel veel christenen in Nederland. Dat tenslotte iedereen Israël spuugzat wordt. Dat zie je nu al. De jodenhaat neemt hand over hand toe. En dan krijg je zo'n moment als ik hier had in Zacharia 14 vers 2. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. In hoofdstuk 12 wordt al gezegd alle heidenvolken van rondom. Maar hier is het een veel wijder begrip. Ja, iedereen die God haat, ook atheïsten, want dat zijn in feite ook godhaters, die haat uiteindelijk ook Israël, dat kan niet anders. En iedereen die moslim is, die haat God niet, Allah van de Koran, maar die haat wel Israël, omdat de Koran dat doet.
Ja.
Dus in die zin, of het nou moslims zijn, of het zijn de pseudo-christenen, het zijn de wereldlingen, uiteindelijk. Je ziet dat nu ook. Israël wekt overal agressie en afkeer
op. En negativiteit op, ja.
En negativiteit.
Hey, maar specifiek.
En dit is alle heidenvolken, dat maakt me helemaal aan het schrik.
Ja, maar specifiek over Iran. Want hoe komt het dat er zo'n diepe haat zit vanuit Iran tegen Israël?
Ja, ik moet even.
Dat is meer dan bij andere landen.
Een kleine correctie maken. Mm-hmm. Op 8 oktober, dus één dag na die grote catastrofe, sprak ik in een gemeente. En ik zei Hamas, Hezbollah, Iran. Toen kwam een protest van de tweede rij. Ik liet die man niet verder doorpraten, want ik heb gezien in een publieke discussie, in een preek op zondagochtend. Maar later bleek dat een buitengewoon sympathieke Iranier te zijn.
Ja.
En hij zei, zeg niet Iran. In Iran zijn ontzettend veel mensen die eigenlijk in hun hart Israël ondersteunen. Die willen dit helemaal niet. Het gaat om de Ayatollahs. Het gaat om de Republikeinse garde die hun gewapende arm zijn. Mm. Die Ayatollahs zijn vuurvreters. Dat zijn consequente moslims, of het nou Shiiten zijn of Soenieten. Ze werken allemaal met dezelfde Koran. En die Koran is vol haat tegen Israël. Dat was de persoonlijke teleurstelling van Mohammed, omdat Israël hem niet wilde accepteren. Aanvankelijk staan er ook nog wel vriendelijke woorden over Israël in.
Maar dat verandert.
Maar dat vervalt dan bij die latere uitspraken, waarin hij alleen nog maar kwaaie dingen over Israël kon zeggen.
Ja, maar specifiek dan over Iran, of de leiders van Iran, zoals je me corrigeert. Hoe komt het dat daar, dat Israël eigenlijk Iran ziet als de grootste bedreiging voor het land?
Ja, omdat ze zo sterk zijn. Dat is in feite, het is bijna het klinkt wel cynisch. Het is bijna een zegen dat er bijvoorbeeld zoveel afkeer is tussen Saudi-Arabië, dat zijn Soenieten, en de Iraniërs, dat zijn dan Shiiten, omdat dat is een diepe kloof binnen de islam zelf.
Ja.
Maar uiteindelijk, als het gaat om de haat tegen Israël, dan vinden ze elkaar altijd weer.
Ja.
En dat is triest. En dan Iran. Ja, je zou zeggen, waarom moeten die van een behoorlijk grote afstand, waarom moeten die Israël zo haten? En ik kan niet andere reden vinden dan het feit dat een consequente moslim is een jodenhaat. Dat is, sorry dat ik het zeg, want ik ken zo ontzettend veel aardige moslims, vooral in Europa. Maar iemand heeft het eens een keer uitgezocht. Als je bij al die vreedzame moslims in Europa, die dus veel westerser denken dan die mensen daar, als je daar een enquête zou houden, geheim enquête, en je zou vragen die mensen, ben je ervoor of tegen dat Israël met geweld uit Palestina verdreven wordt, zegt 75%, daar zijn we voor. En dat is ook angstaanjagend.
Ja.
Dat is dan een theoretische vraag die je wordt voorgelegd. Maar het laat zien, als je consequent een moslim bent, dan moet je Israël haten. Dat is heel erg hard. En het doet niets af van alle goedwillende moslims, maar het is wel een gegeven. En dan maakt het niet meer uit of je Sunniet bent in Saudi-Arabië of Shiit in Iran, daarin delen ze elkaar.
Hoe verklaar je eigenlijk dat er die aversie is tegen Israël?
Nou, wat denk je? We hebben het al vaker hierover gehad. In wezen is het heel simpel. Israël is volk van God. Als je tegen de God van de Bijbel bent, en dat is de moslim in feite ook, als je tegen de God van de Bijbel bent, dan ben je ook tegen de God van Israël, dan ben je ook tegen het volk Israël. Nogmaals, dat heb ik in de eerste uitzending al gezegd, dat Allahu Akbar van de 7 oktober, dat klinkt nou nog in mijn hoofd na. Onze God, zeiden de moslims, tegen al die Israëlieten die ze aan het verkrachten en aan het martelen en aan het doden waren, onze God is groter dan jullie God. En onze God, Allah, gaat uiteindelijk zegen vieren, op zijn minst in dit gebied, want dit gebied is in de 7e eeuw Dar al-Islam geworden, gebied van de islam, gebied van Allah. Dit had nooit mogen gebeuren, dat hier weer een staat Israël gebouwd zou worden. Jullie zijn hier wederrechtelijk. Dus er gaat nog niet eens om wat Israël allemaal doet. Het loutere feit dat ze daar zijn, zo heeft de handvest van Hamas dat ook vastgelegd, betekent al voldoende reden om Israël te willen vernietigen.
Ja. Hey, nu zien we als christenen dit allemaal gebeuren, hè? Wat er afgelopen zaterdag vanuit Iran is afgeschoten op Israël. En het kan ook zijn in dit soort spannende tijden dat het soms moeilijk is om je geloofsvertrouwen te behouden. Van, gaat het wel goed met het volk? Gaat er niet toevallig een raket doorheen? Wat zijn jouw gedachten erbij? Was jij zaterdagavond comfortabel aan het meekijken en denken van het komt toch wel allemaal
goed? Nee, ik zat zaterdagavond in een Duits restaurant heerlijk te smikkelen. Pas veel later hoorde ik wat er gebeurd was. Dus ik heb die spanning van die uren dat die raketten en die drones aan het vliegen waren niet meegemaakt. Pas nadat het allemaal gebeurd was, las ik het op mijn mobieltje in Duitsland. Maar dus die spanning heb ik niet meegemaakt. Maar ik zou ongetwijfeld ook in de zenuwen gezeten hebben. Ik heb het wel zo meegemaakt. Heb jij het wel gehoord, het eerste nieuws?
Ik heb het meegemaakt, nee, ja.
Oh.
Ja, tenminste, ik heb het
eerste
wel
nieuws en dan de spanning van hoe zal dat verder gaan.
Ja. Maar hoe zit dat dan met geloofsvertrouwen? Hoe kun je geloofsvertrouwen houden op het moment dat je denkt van, nou ja, maar dit loopt helemaal uit de hand?
In zekere zin zal ik dat nooit denken. En van jou denk ik hetzelfde, dat je dat zo nooit denkt. Dit loopt volledig uit de hand. Wat je wel kan denken is, dit is een afschuwelijke crisissituatie voor Israël. Het kan toch niet meer ver weg zijn dat de grote ontknoping plaatsvindt, de komst van de Messias. Maar het loopt God nooit uit de hand. Dit is voor ons ook een persoonlijke geloofstest. Als iets jou overkomt in je persoonlijk leven dat heel zwaar is, een zware ziekte of iets noodlottigs, het verlies van een geliefde, dan gaat jouw vertrouwen op God ook in de weegschaal liggen. Maar dat gebeurt ook als het om Israël gaat. Net zo goed. Hoe verder het ook weg is, het is Gods volk. Als je Israël lief hebt, omdat je de God van Israël lief hebt. Niet om alles wat Israël doet, want daar zijn we lang niet altijd blij mee, maar God ook niet. Maar als je Israël lief hebt, omdat het Gods volk is, ja, dan wordt je geloof ook op dat moment op de proef gesteld. En dat kan wel eens heel gezond zijn.
Ja.
En dan denk je achteraf, maar dit had ik nou nooit durven dromen.
Zoals 99%.
Dat is zeggen wat fantastisch volk dat ze zich zo ongelooflijk goed weten te beschermen. Maar je kunt ook zeggen met exact dezelfde rechtvaardiging, wat een fantastische God dat die Israël weer op zo'n wonderbaarlijke wijze heeft uitgered.
Ja, ja.
Ik ben een beetje ouder dan jij, maar in 67 had ik dat al, bij de Zesdaagse Oorlog. Toen was ik een student van 21, geloof ik, of 23. Dat gevoel van, hoe is het mogelijk? Dit kan helemaal niet en het is toch weer gebeurd.
Ja.
De Yom Kippur-oorlog was eigenlijk nog dreigender, omdat het zo afschuwelijk overviel, waar zoveel Joden zijn omgekomen, waar het nog veel spannender was, gaat dit wel goed? Ja. En uiteindelijk gaat het natuurlijk helemaal goed als de Messias komt.
Ja.
Dat is natuurlijk gewoon
als we naar afgelopen zaterdag kijken, dan denken we van nou, het is best wel goed gegaan. God beschermt zijn volk. Maar als we 6 maanden geleden kijken, 7 oktober, toen was het wel een beetje anders.
Dat klopt. Dat is ook zo. Dat was, die datum zullen we geen van allen vergeten. Ook Joden, moslims, christenen niet. Wat er toen Israël overkomen is, dat staat in de boeken geschreven van ons geheugen.
Ja.
Maar daar komt deze datum dus bij, hè? 14 april. Zal erbij komen en zolang als we nog leven, zullen er nog wel van die data bij komen.
Ja. Maar als we dan naar de toekomst kijken, hè? Want wij zijn allebei christenen, we geloven in de waarheid van de Bijbel, dat God zijn volk beschermt. Tegelijk hebben we ook 7 oktober, waar we zien dat het helemaal fout ging. Dus hoe gaan dingen zich ontwikkelen volgens jou?
Maar als je zegt, toen het helemaal fout ging, natuurlijk gebeurde iets verschrikkelijks wat daar gebeurde. Maar de staat Israël is niet vernietigd. Israël bestaat nog steeds. En het kan nog veel grotere klappen krijgen dan deze. Hè. Het had ook kunnen gebeuren dat er geen 1200, zoals op 7 oktober, maar 12.000 mensen waren omgekomen. Dat zou nog veel erger zijn geweest. Ook al waren die dan niet zo gemarteld. Maar toch. Maar dat is niet gebeurd. Dus het feit dat God met zijn volk is, wil niet zeggen dat het geen klappen kan krijgen. Dat zie je. Er zijn zoveel voorbeelden uit de Bijbel ook, waar Israël een gerechtvaardigde strijd voert, zoals bij de verovering van Canaan, maar waarbij ze toch ook bij Ai 36 man verloren, dat klinkt al niet zoveel, maar dat was toch hun eigen schuld, het had niet hoeven te gebeuren. Dus het is niet alleen maar Gods beschermende hand, het is ook constant de vraag, Israël, regering van Israël, alsjeblieft, haal geen stommiteiten uit. Hmm. Want het betekent niet dat God altijd zal zeggen, oh, nou jongens, geef niet hoor, ik bescherm jullie wel.
Het is een wijze handelen en tegelijkertijd ook in
Dus het is bescherming van boven, tegelijkertijd 100% is het jullie verantwoordelijkheid hoe het verder met Israël gaat.
Zie jij ook een verantwoordelijkheid specifiek voor de christenen, voor de kerk, op dit moment in de voorbeden voor Israël?
Ja, in de voorbeden, maar als de westerse landen, hebben we al gezegd, zijn er nauw bij betrokken. Dus het gaat ook om politieke opvattingen natuurlijk. Hè? Ja. Wat gaan christelijke partijen doen? Daarom is die strijd in Amerika wel degelijk toch heel erg belangrijk. Misschien hebben we daar verschillende opvattingen over, dat weet ik niet. Maar zo is het natuurlijk ook met, wat moet de ChristenUnie zeggen in deze zaak? Wat moet de SGP zeggen? Hoe gaan wij hiermee om? Wat moeten we onze eigen nieuwe regering adviseren?
Ja. Maar specifiek de kerk. Wat is de taak van de kerk volgens jou op dit moment? Oorlog is 6 maanden bezig, Iran valt aan. Wat kunnen wij als christenen
Ik noem dat andere expres ook, omdat je dus dan ook wat handelen kunt. Je kunt ook wat doen, we zijn betrokken in de grote politiek. Ja. Maar het andere is het gebed. En je weet bij de wapenrusting in Efeziërs 6, zijn er 6 onderdelen die vergelijkenderwijs worden ingevoerd. Maar voor het 7e kon Paulus geen beeld vinden. Toen heeft hij maar gewoon gezegd wat het is, het gebed. Hij kon er niks voor verzinnen. Dus dat geloof, dat was dan het schild. En, dus hij zei als 7e punt het gebed. En dat is het leuke juist bij een geestelijke strijd. Het is een soldaat die op zijn knieën op het slagveld ligt. Het is wel het stomste moment om dan op je knieën te gaan liggen om te bidden. Maar in die geestelijke strijd zegt hij, het gebed is een ontzettend belangrijk onderdeel.
Ja.
Het gebed als deel van de geestelijke wapenrusting.
Ja, waar bid je nu voor als het gaat over Israël?
Ik bid wel degelijk om wijsheid voor de regering. God is de God van Israël. Maar dat wil niet zeggen dat hij alles goedkeurt wat Israël doet. Betekent wel dat hij dus Israël ook grotere klappen geeft soms dan je dat met anderen zou doen. Juist omdat het zijn volk is.
Ja.
Het is 3 keer in ballingschap gegaan. De 10 stammen naar de Assyriërs, dan de Babyloniërs, dan de Romeinse ballingschap. Dat zijn nogal maatregelen.
Ze krijgen nogal wat voor de kiezen.
Dus we bidden ook om wijsheid en... Ja, je zou willen dat het mensen waren die wandelden met God, die nou momenteel de dienst uitmaken daar in Israël. Hè, als ik weer terugdenk aan die preek van gisteren. En dat, dus het is niet alleen maar, Heer, wilt u ze bewaren. Maar ook, Heer, alsjeblieft, help ze om verantwoordelijk op te treden.
Ja.
Het is altijd die spanningsveld, en dat is met talloze geestelijke dingen zo. Het is 100% Gods genadige bewaring, niet 50%. Maar het is 100% verantwoordelijkheid van mensen.
Ja, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending. Ja, het gaat snel, het gaat snel. Jij wilt nog iets met ons delen uit de Bijbel?
Ja, ik vind dat ik had hier al Zacharia 14 voor mij. Ik begon met dat negatieve gedeelte. Maar ik ga toch even dat hele stukje van je lezen. Uit de Herziende Statenvertaling. Zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaalt... In uw midden, Jeruzalem, zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolkeren verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden. Moest kijken wat er allemaal nog te wachten staat. Dat kun je al helemaal nog niet voorstellen. De huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken. Maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. En dan deze woorden. Dan zal de Heere uittrekken. En tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Dan komt het niet meer op Netanyahu aan, op de Mossad en op die geweldige legermachten, hoe geweldig die ook hun best doen. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Als je Handelingen 1 goed leest, dan weet je als de Heer Jezus opvaart van de Olijfberg, dat de engelen zeggen, zo zal die ook terugkomen. En dat betekent voor mij ook op diezelfde plek.
Ja.
Want dat vind ik hier vervuld. De God, mens, Jezus Christus. Dan zal de Olijfberg in 2 gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen. Want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God... komen, al de heiligen met u. Dat zijn niet alleen maar de heilige engelen. In het licht van het Nieuwe Testament weten we dat wij ook met verheerlijkte lichamen, met Christus zullen wederkomen. En al die Hollanders die nog te gierig waren om Israël bezocht te hebben, die kunnen dan gratis erbij zijn. Die waren christenen met verheerlijkte lichamen. Als Israël zich zal bekendmaken, als Christus zich zal bekendmaken aan zijn volk, zullen wij er getuigen van zijn. Zoals toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers en de hele hofhouding op een afstandje van Farao zei, zijn broers zijn gekomen. Dat ga ik mee, dat kan ik. Dat is zo'n geweldig moment. Ik mag aanstaande zondag, dat is nog een geheimpje, in een gereformeerde kerk preken over Jozef die zich bekend maakte aan zijn broers. Genesis 45. Dus kom allemaal naar die gereformeerde kerk, zoek maar op waar ik dan ben, dan ga ik niet vertellen.
Zullen we bidden voor Israël?
Ja, laten we dat doen. Heere God, vaak overkomt ons het gevoel van, Heere, wat zullen wij bidden? We willen u niet vertellen hoe het allemaal zou moeten in Israël, want u weet dat zelf veel beter. En al ons bidden doet niets af aan de verantwoordelijkheid van de regering van Israël en van de individuele Israëli's. En toch, heren, u bent machtig om harten te raken. Zoals de spreukendichter zegt, u neigt de harten van de koningen als waterbeken. Heren wil dat doen, niet alleen maar met de Ayatollahs in Iran, maar ook met de regering van Netanyahu. maar ook met president Biden. We bidden dat voor de machthebbers in de NATO, in de Europese Unie. We bidden dat voor onszelf, want wij hebben die machthebbers gekozen. We zijn allemaal een stukje medeverantwoordelijk voor wat daar gebeurt. En daarom bidden we hier, omdat we weten dat het 100% van u afhankelijk is hoe het uiteindelijk afloopt. En tegelijkertijd beseffen we dat we 100% zelf medeverantwoordelijkheid dragen. Heer, laat mensen dat beseffen. Laat er nog mensen mogen zijn in Israël die wandelen met God, met u. En die vanuit die geestelijke kracht die we nog wel eens missen in Israël, zonder dat we de Messias blijden, de Joden, de vrome Israëlieten tekort doen, die allemaal uitzien naar de Messias. En tegelijkertijd zouden we nog zoveel meer ervan willen zien. Een wandelen met u, Heer. Een massaal gebed dat tot u opreist. Heer, we bekommeren u om uw volk. Dank u, Heer, dat we dat bij u mogen brengen. Dat geeft ook een stuk gerustheid. Het loopt u nooit uit de hand. Het kan nooit helemaal fout aflopen. Maar het kan wel door een heel, heel diep dal gaan. En dat zouden we Israël willen besparen als het van ons afhing. Maar we weten niet hoe uw wegen zijn. Als we denken aan wat we net gelezen hebben. En dit is geschreven na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Toen Jeruzalem al lang weer hersteld was. En dan spreekt de profeet toch over een moment dat die stad weer te gronden gaat. En als we het goed begrijpen, zou dat allemaal nog moeten komen, Heere God. Wat staat Israël nog te wachten? Maar datzelfde hoofdstuk vertelt ons dat het goed afloopt. Als u zelf tussen beiden komt. Een van de grootste wonderen van u is dat op de grote momenten van de geschiedenis u zelf tussen beiden treedt. En wij mogen weten dat u dat gedaan hebt in de persoon van de Messias. God is mens geworden. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Heeft in Israël gewoond. En uiteindelijk is hij het. Die als de zoon des mensen zal komen met de wolken des hemels. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij zal de troon van zijn vader David bestijgen. Wat een wonderbare, heerlijke zekerheden. Heere, erbarm u over uw volk. Erbarm u over ons. Help ook ons om in al deze dingen op u te blijven vertrouwen. Heere, dan zal het goed komen. We danken u dat we het in uw hand mogen leggen. Loven en prijzen uw heerlijke naam. In de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.
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 Willem Ouweneel, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. U kunt betrokken blijven via het liveblog op onze website. Dat staat op cvi.nl/actueel. Daar kunt u volgen wat er allemaal gebeurt in Israël en kunt u ook concreet bidden voor bescherming van het land Israël. En ik heb het u vorige week ook al verteld, maar sinds kort hebben we deze uitzendingen die op YouTube gepubliceerd worden, die publiceren we ook op een podcast. Als u daar meer over wilt weten, dan kunt u terecht op onze website cvi.nl/podcast. En dan kunt u gewoon, als u aan het hardlopen bent of in de supermarkt of in de auto zit, kunt u gewoon meeluisteren met onze uitzendingen. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.